Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glenn van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van der Burg in gesprek met...
Aukje Nauta en Christel van der Ven zijn beide in de studio. Daar ben ik natuurlijk heel blij mee. Beide experts duurzaam inzetbaarheid. Beide een partner in Factor 5. En ze komen hier vertellen over hun sabbatical, want ze zijn een tijdje ertussenuit geweest. Ja, noem je dat eigenlijk zo? Nou ja, dat gaan we vragen aan ze. Het heeft er in ieder geval waarschijnlijk voor gezorgd dat ze weer heel veel nieuwe inzichten en inspiratie hebben opgedaan. En ja, in deze aflevering hoor je van ze wat dat dan is geweest. Beide geen onbekende voor de show. Aukje natuurlijk al een hele tijd met haar aanraders columnist. En Christel die is hier ook al vaker langs geweest. Dus we zijn natuurlijk ongelooflijk benieuwd wat ze allemaal mee hebben gemaakt de afgelopen tijd. Wil je nou de nieuwste aflevering van People Power via WhatsApp? Sla ons nummer dan op onder je contactpersonen 0645667548. En ging dat nou veel te snel? Daar kan ik me alles bij voorstellen. Ga naar onze website peoplepower.radio. En dan vind je hoe je dat moet doen. Je moet in ieder geval even een berichtje sturen. Je moet dat nummer opslaan. En je moet even zorgen dat je ons meldt dat de podcast aangaat. En wil je er nou van af? Dat komt ook nog wel eens voor dat mensen zeggen, nou, het is wel weer mooi geweest. Of die hebben ons ondertussen gevonden via een podcast app. Dan meld je alleen maar podcast uit. Ja, de kind kan de was doen. En dan halen we weer uit het bestand. Ik vind het in ieder geval bijzonder fijn dat je luistert naar People Power.
People Power met Glenn van den Burg.
Aukje Nauta en Christel van der Ven in de studio. Wat leuk dat jullie er zijn.
Dankjewel.
Ja, dat is toch altijd feest. Een soort vriendinnen van de show.
Ja.
Ja, toch?
Zeker. Absoluut.
Ja. Dames, laten we even beginnen bij het begin. Jullie zijn, ik denk dat het een beetje eind vorig jaar, dat wij met elkaar spraken. Dat jullie zeiden, ja, we gaan een sabbatical nemen. En dan, nou ja, ik zie dan voor me dat je een tijd, een half jaar of een paar maanden, niets doet. Ergens in de zon gaat liggen, mijmerend, herstellend. Dingen gaat doen die je anders niet aan toe kwam. De tuin doen, leren kantklossen. Ik heb geen flauw idee.
Perfecte samenvatting van wat
dat
we
was het, hè?
Gedaan.
Nou, dit was deze aflevering van People Power. hoe zag het er bij jullie uit? Nee, we beginnen bij het begin. Waarom?
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 Nou, 10 jaar geleden in 2009, toen zijn Aukje en ik bij elkaar een kroeg ingedoken in Den Bosch. En toen hebben we eigenlijk het idee bedacht om een eigen organisatie te starten, Factor 5. En toen hadden we ook een heel idee bedacht over wat we met Factor 5 wilden doen. Dat we mensen en organisaties wilden verbinden. En nou, dat liep eigenlijk hartstikke goed. Misschien zelfs wel beter dan we toen hadden gedacht. Dus eigenlijk vanaf januari 2010 hebben we hele mooie opdrachten gedaan. En was het altijd druk. En zo langzamerhand voelden wij zelf dat we toe waren aan een nieuw verhaal. En het lastige is dat als je hele leuke opdrachten hebt, dat het ontzettend ingewikkeld is om dan ook nog de tijd te nemen om te lezen en te onderzoeken en een nieuw verhaal te ontwikkelen. En omdat wij allebei twee dames zijn die moeite hebben met nee zeggen en heel vaak voor heel veel en heel snel te porren zijn, zagen wij april 2018 hebben we het dan inmiddels over, zagen wij eigenlijk maar één mogelijkheid. En dat was om heel rigoureus te zeggen, volgend jaar april nemen we 6 maanden vrij.
Op zich was het eigenlijk ook wel een mooi verhaal hoe we daartoe gekomen zijn. Want een van de dingen die wij doen is training en academisch leiderschap aan hoogleraren van de Universiteit Utrecht geven. En, en dan hebben we eigenlijk altijd een soort van dialoog met een bestuurder van de Universiteit Utrecht en de hoogleraren. En een van die hoogleraren die vroeg zo van, waarom is het eigenlijk niet mogelijk om aan de Universiteit Utrecht een sabbatical te nemen? Toen zei die bestuurder, dat kan. Het staat zelfs in de CAO, maar niemand van jullie doet dat. Mm. Nou, en dat sloegen wij heel erg op. Dus toen wij die vrijdagmiddag samen een biertje dronken, toen zeiden we van, wij kunnen dat zelf beslissen. Waarom doen wij dat eigenlijk niet? En toen hebben we eigenlijk in een split second de beslissing genomen. Een jaar later, van 1 april tot 1 oktober 2019, gaan we het zelf doen.
Ja, en dan noemen we dat een sabbatical. En dan hebben we er allerlei beelden bij. Wat omschrijven, Miss Aukje, wat zagen jullie voor je?
Ja, wat we vooral voor ons zagen was, eigenlijk inderdaad niets. Dat even niets hoeft. Hè? Hoe zou het zijn als we even niet heel hard werken? Wat gaan we dan doen? Hè, dus het was eigenlijk ook wel een soort van opgave voor ons om doelloos die sabbatical in te gaan.
Het is helemaal mislukt. Ja.
Bij mij wel. Bij jou vind ik het toch heel aardig gelukt.
Nee, maar even simpel gezegd. Het houdt in. Normaal is het zo dat je, tenminste als ik naar mijn leven kijk, dan is dat heel kort cyclisch. Bij jullie iets lang cyclischer volgens mij. Maar dat stel je voor dat iemand, dat een klant zich zou melden in januari. En die zegt, joh, ik heb een traject en dat moet eind mei klaar zijn. Dat je zegt, nee.
Nou, wij merkten dus ook dat het allermoeilijkste was om nee te verkopen aan klanten. En dat is dus ook de reden waarom Christel zegt van het is niet helemaal gelukt. Want het is niet helemaal gelukt. Dus hè, als ik persoonlijk naar mezelf kijk, dan waren er een aantal klussen, opdrachten, klanten die ik zo ontzettend leuk vond. Dat ik ze toch maar ben blijven doordoen. En onder andere ook die training academisch leiderschap, die zijn we wel door blijven doen.
Ja. Als je nou, Aukje, dan gaan we zo naar Christel. Als jij nou van jezelf moet zeggen van 1 april tot 1 oktober. Want ik weet ook nog een ander ding wat je bent blijven doen. Namelijk de columns bij mij. Hier in dit programma. Ben je ook gewoon blijven doen. Wat heel fijn is natuurlijk. Daar ben ik heel blij mee. Maar hoeveel procent heb je nee kunnen zeggen?
Ja, ik denk, mijn agenda was de helft leger. En dat is natuurlijk eigenlijk al heel mooi. En ik heb wel echt het idee, ik noem het ook niet echt een sabbatical, maar meer een R&D, een research and development periode. Waarin ik ook echt heb kunnen nadenken over wat ik nou eigenlijk wil. En hoe ik bijvoorbeeld het duurzame inzetbaarheidsthema kan tweaken, kan omdraaien naar iets waar eigenlijk nog veel meer mijn hart ligt en waarvan ik het idee heb dat ik daarmee ook meer impact kan hebben, meer verandering teweeg kan brengen.
Ja, gaan we het zo over hebben. Eerst even naar Christel. Geluk, dat is weer zo'n ding, hè?
Ja, nee.
Dat is alsof het kan, mislukken. Maar als jij terugkijkt, hoeveel procent heb je niet gewerkt?
Oh,
in de traditionele zin?
Nou, ik denk echt dat ik gewoon 90% minder heb gewerkt dan normaal. Dus okay. Dat traject academisch leiderschap, dat stond al gepland toen we de keuze, toen we eigenlijk besluit namen om de sabbatical te gaan doen. Dus dat is doorgegaan. Maar dat is voor mij zo ongeveer het enige wat ik echt aan opdrachten heb door laten lopen. Maar het wil niet zeggen dat ik helemaal niks met werk heb gedaan. En het viel me wel op dat heel veel mensen dachten van, oh, je hebt een sabbatical. En dan zei ik, nou, ik ga een cursus doen. Oh, dat mag toch niet? Je hebt toch een sabbatical? Dus in die zin had ik het ook wel voor mezelf meer ingestoken als een onderzoeks- en ontwikkelsabbatical, waarin ik heel graag meer wilde lummelen en ook inderdaad wel in mijn tuinen een beetje wilde prutsen. Ik wilde ook heel graag ervaren hoe ik mezelf zou vinden en hoe mijn omgeving mij zou vinden als ik het wat minder druk zou hebben. Dus ik wilde.
Vonden ze je leuk?
Ja, ze vonden me nog steeds leuk.
Ja,
ze vinden me nu weer leuk. Opnieuw. Dus dat is ook dat is allemaal helemaal goed gekomen. Maar nee, dat was ook wel een doel van mezelf. Maar ik wilde ook heel graag juist weer meer lezen. Ik had door de jaren heen heel veel onderzoeken en boeken op mijn tafel en mijn bureau verzameld. En daar kwam ik gewoon niet doorheen. Dus dat heb ik ook echt gedaan. En dus inderdaad een opleiding gevolgd.
Hoe zag je dag eruit? Je werd 's ochtends wakker. Hoe laat werd je wakker?
Kijk, bij mij was het zo. Ik heb twee kinderen in de schoolgaande leeftijd. Eentje van middelbare zit op de middelbare school en één op de basisschool. En die gingen gewoon naar school en mijn man ging gewoon werken. Dus ik stond ook gewoon eigenlijk de normale tijd op. En ik had niet echt een plan per dag. Ik had een beetje plannetjes per week. Van ik wil deze week wil ik graag dit doen of dat doen. En het mooie vond ik wel dat je dus echt de vrijheid ervaart om gewoon te denken, nou, dat is een plannetje deze week. Maar ik heb wel heel vaak ook gedacht, nou, ik ga het toch wel wat anders doen. Dus je voelt je gewoon wel echt veel vrijer. Met name vrijer in je hoofd om de dag te nemen zoals die komt. Dus dat is wel echt heel anders.
Maar moet je daar niet wennen in het begin? Dat je denkt, jeetje, ik moet dat. Dat je dat drukken van je af moet schudden?
Ongelooflijk lang moest ik wennen. Ik heb het bijgehouden. Ik hield een dagboekje bij. En echt pas na 6 weken had ik de allereerste dag, die had ik een soort van weggerommeld. Zonder dat ik vond dat ik hem verlummeld had. Of dat ik iets had moeten doen. Of dat ik me er schuldig over voelde. Dus het viel me wel ontzettend op dat ik gewoon echt niet meer gewend ben om niks te doen. Dus ik deed de eerste weken nog wel wat, toch stiekem wat werkafhandeldingetjes. Toen ging ik de belastingaangifte voor thuis. Toen ging ik onkruid in mijn tuin bestrijden. En dan had ik elke dag een doel. Daarna ging ik met mijn kinderen van ons huis 130 kilometer naar oma fietsen tijdens een vakantie. Want het moest ook nog even gepresteerd worden. En echt gewoon na 6 weken zat ik op maandagochtend in de bioscoop om 10:30. Tussen allemaal bejaarde vrouwen die met hun vriendinnen daar ook naar die film gingen. Toen voelde ik me 20 jaar te vroeg vrij. Maar toen dacht ik, dit is het dus.
Je kon er toen wel weer van genieten.
Ja.
Jij ook je?
Ja, ik denk wel gevoeld? Dat ik... Ja, eigenlijk voortdurend. Ja, dat zit toch ergens in je. Dat je toch het gevoel hebt dat je eigenlijk altijd moet werken. Of in ieder geval moet lezen, je ontwikkelen, onderzoek doen. Dus ja, zo ben ik mijn carrière begonnen. Hè? Echt aan de universiteit. Aan een universiteit krijg je dan wel een salaris. Maar je hebt zo ontzettend veel vrijheid om je werk in te richten. Om zelf te bepalen van hoe hard je werkt. En ja, dat zit gewoon helemaal in mij gebakken. Dus voor mij is het heel erg moeilijk om niks te doen. Ja, wat ik wel meer ben gaan doen is sporten bijvoorbeeld ook.
Ook lekker rustig. Ja.
Ja. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk ook ontspannend. Ja, een van de sporten die ik ook heb uitgevonden in mijn sabbatical. Nou, de sabbatical was toen al bijna afgelopen. Is yoga. Maar dat ben ik toen ook weer zo ontzettend fanatiek gaan doen. Dat ik nu een tennis elleboog heb.
Je hebt jezelf een tennis-elleboog
geyogaat. Knap, hè?
Ja, heel goed. De meeste mensen vallen in slaap tijdens de yoga. Ik in ieder geval wel. Maar jij gaat toch weer maar een
je hebt ook hele zware yoga.
Hey, voordat we naar de inhoud gaan. Want ik ben natuurlijk ook wel benieuwd waar jullie toe gekomen zijn. Ik kan me heel goed voorstellen dat jullie houden allebei met het thema werk bezig. Jullie zitten allebei, hebben jullie verstand van de psychologische kant. En dan ben je zelf het onderwerp. En dan zit je in je sabbatical en heb je zelf iets voorgenomen. En dan voel jij, Christel, van ik kan eigenlijk niet tot rust komen. Kan niet. Hè, dat is, hoe werkt dat in je brein dan? Want je gaat dan jezelf analyseren. En dan komen er ook weer allerlei modellen en theorieën langs, kan ik me voorstellen. Of helemaal niet.
Nee, absoluut, absoluut. En dat kwam eigenlijk ook al eerder. Want ik denk dat de keuze om tot die sabbatical over te gaan, dat had er ook al wel iets mee te maken. Dat ik vond dat ik mezelf soms op een podium iets hoorde vertellen waarvan ik dacht, hoe zit het eigenlijk bij mezelf? Ja. En eigenlijk wist ik wel dat het bij mezelf helemaal niet goed zat. Dus dan zei ik, neem nou bijvoorbeeld tijd om te ontwikkelen en om creatief eens gewoon lekker te lummelen en te kijken wat er dan van komt. Het is hartstikke belangrijk. En dan wist ik er ook wel 3 of 4 onderzoeken bij op te noemen die dat dan ondersteunen. Maar ik voelde zelf ook wel dat ik die tijd helemaal niet nam. Dus het is ook een beetje dat gevoel van hoe waarachtig ben ik nog als ik al dit soort dingen op het podium blijf vertellen, terwijl ik het zelf helemaal niet doe. Dus, maar dat het 6 weken zou duren, dat had ik dan ook weer niet gedacht hoor. Ik dacht, een week of 3, dan moet het ook wel weer over zijn. Maar het duurde echt dus hele lange tijd.
Ja. Ja, stiekem vonden we het natuurlijk eigenlijk ook wel leuk, hè, om op onze website te vermelden dat wij met sabbatical gingen. Hè, omdat,
wij zijn gesloten.
Ja, en we verkondigen dus heel vaak van, mensen in bedrijven moeten Google Time nemen. Je moet 20% van de tijd eigenlijk besteden aan leren en ontwikkelen. En zelf maar door Hollen. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk niet echt een goed voorbeeld. Dus ik ben eigenlijk ook wel gedurende mijn sabbatical gaan ontdekken. En er is zo'n slogan van het persoonlijke is politiek. Maar voor mij geldt eigenlijk de slogan het persoonlijke is wetenschappelijk. Het is eigenlijk heel erg interessant om eigenlijk bij jezelf ook een soort van NS1 onderzoek te doen van goh, wat werkt nou voor mij om tot wanneer ik omval op een plezierige manier te kunnen blijven werken, ontspannen en leren.
Ja. Waar ik natuurlijk ongelooflijk benieuwd naar ben, is waar dat dan toe geleid heeft. Enerzijds leidt dat tot persoonlijke inzichten en verhalen die jullie weer kunnen vertellen op een podium ergens of hier in de studio. Maar ik kan me ook voorstellen dat jullie ondertussen weer heel veel gelezen en gedaan hebben en dat dat ook weer tot nieuwe inzichten heeft geleid. En dat hoor je straks.
People Power op New Business Radio.
Ik ben Mark Janssen, senior medewerker Learning and Development bij Paresto, de cateraar van het ministerie van Defensie. En in mijn organisatie verdwijnt elke mist en de lucht wordt steeds blauwer, omdat ook ik luister naar PeoplePower.
Meepraten of meer programma's? people-power.nl.
Ik word altijd zo blij als ik die jingle draai. Ja, geweldig. Nou, wil je net zoals Mark Janssen van Paresto nou ook een leuke jingle inspreken, dan kan dat. Dan doe je dat even via onze WhatsApp-service. Ja, het werkt eigenlijk heel simpel. Je zegt ik ben en dan je naam. En dan vertel je waarom je eigenlijk naar People Power luistert. Als je luistert natuurlijk, anders laat het nergens op. In de studio Aukje Nauta en Christel van de Ven. Allebei tegelijk gezellig. Dus het hele bedrijf dicht. Wij zijn gesloten wegens sabbatical. Dan stop je met werken. Of in ieder geval met het doen van opdrachten. Laten we het zo zeggen. En dan kom je daar. Voor mij kom je er dan achter dat je gewoontes hebt opgebouwd in dat werk. Christel, had jij nou iets waarvan je dacht, jeetje, ik ben dingen aan het doen uit gewoonte en die slaan eigenlijk nergens op, want ik heb geen opdrachten meer, dus ik hoef dat niet meer te doen.
De meest voor de hand liggende is dat ik inderdaad heel erg geneigd ben om heel vaak mijn mail of mijn social media te checken. En dat bleef ik vrij lang doen. En je ziet wel dat toen ik echt gestopt was op 1 april, dat het nog een tijdje doorging. Maar na 3 weken, toen stierf dat mailverkeer wel een beetje uit. En dat duurde echt ook wel een tijdje voordat ik daaraan gewend was. En ik vond het ook een beetje griezelig dat ik echt dacht, oh jeetje, straks dan word ik vergeten. En ook toen we op 1 oktober weer begonnen, dat je wel weet dat het niet zo is, maar dat je dan ergens toch denkt, oh, zitten mensen nog wel op mij te wachten?
Iedereen is je vergeten.
Ja, dat gevoel. Ja, gek eigenlijk. Terwijl ik rationeel heel goed weet dat dat niet zo is. Terwijl ik rationeel ook heel erg graag juist een periode wat minder mail wilde hebben. En toch, als het dan zover is, dan is het toch een soort muscle memory dat je maar op je smartphone blijft turen.
En wat doe je dan nu anders?
Nou, toen ik eraan gewend was, toen kwam ik erachter dat het eigenlijk ontzettend fijn is. Dus ik merk wel dat ik nu zelf veel minder mail. Dus dat ik veel beter nadenk van waar stuur ik echt een mail over. Hè? Omdat elke mail die je stuurt, heb ik wel eens ooit gelezen, daar krijg je er 6 voor terug. Ik reageer veel minder op cc's. En ik heb ook een aantal mensen die mij vrij veel mailden gezegd, je hoeft me echt niet voor alles te mailen. Dus mail me vooral of bel me als je ergens advies over nodig hebt. Of als je gewoon even iets met me wil overleggen. Maar ik hoef echt niet overal in de cc te staan. Dus het is wel beter nu. Ja.
Oké, mooi. Aukje, heb jij zo'n gewoonte?
Ik merk dat die verandering bij mij echt minder groot is geweest. En wat bij mij, ik heb het echt gezien als research and development. Want een van de dingen die bijvoorbeeld ook door is gegaan is, ik ging wel regelmatig naar de Universiteit Leiden, omdat ik daar ook eigenlijk alleen maar hoef te studeren en onderzoek te doen. Dus ja, die verandering was bij mij gewoon minder groot. Ja, maar wat ik wel heel erg duidelijk voelde was een soort van opluchting dat ik op bepaalde leads, dus gewoon mogelijke opdrachten, dat gewoon eventjes niet hoefde. Dat het dus een heel makkelijk excuus is om nee te zeggen. En nu merk ik ineens weer, oh ja, nu moet ik over alles nadenken. Ik moet over alles een bewuste keuze nemen. Terwijl in die periode kon ik gewoon tegen alles nee zeggen. Dus dat is wel fijn.
En ga je dan nu bewuster ja of nee zeggen? Is dat wel gebeurd?
Ja, dat is wel echt een verschil. En dat is ook denk ik wel een van de opbrengsten. Eigenlijk is een sabbatical natuurlijk een manier van binge vrijnemen. En dus dat je een lange periode niks doet. Maar het is natuurlijk veel slimmer om elke dag ook eventjes te lummelen of niks te doen of na te denken of te lezen of wat dan ook. Dus wat volgens mij, wat in mijn hoofd en in mijn handelen echt wel veranderd is, is dat ik veel meer focus. Hè? En dat ik bepaalde dingen die commercieel heel interessant zouden zijn. Hè? Net nog hebben we volgens mij toch een vrij grote orderverzoek. Offerteverzoek hebben we nee tegen gezegd. Omdat we dachten, hebben we gewoon geen tijd voor.
Niet echt geen tijd.
Nee, geen tijd. En niet leuk genoeg. Niet leuk genoeg. Te ver reizen. Ja. Doen we niet.
Ja. Goed, wat heerlijk ook, toch?
Ja.
Ja. Ja, en het nadeel is volgens mij van het werk wat wij hebben. En jullie hebben dat ook redelijk extreem volgens mij. Het zijn veel opdrachten, best wel. Hè? Een lezing en een workshop. En dat duurt een uur of een half dag of een dag. Het voordeel daarvan voor ons is natuurlijk dat elke keer als je weer wat binnen had, is natuurlijk ook weer dopamine.
Ja, absoluut. En de fear of missing out speelt natuurlijk ook. Hè? Zo wat als ik hier nee tegen zeg, word ik dan nog wel voor een volgende opdracht weer gevraagd?
Ja. Ja, en dat vind ik wel echt de opbrengst van het half jaar niet werken op opdrachten. Omdat je inderdaad wel hebt gemerkt, wat mis je dan eigenlijk? Ja, je mist ook wel werk hoor. Ik vond het ook echt wel weer leuk om aan het werk te zijn. Mensen zijn je echt niet vergeten. Of je hoeft echt niet overal ja op te zeggen. En je kunt ook gewoon best wel met wat minder werk af. Dat vond ik echt wel een opbrengst.
Ja. Hebben jullie elkaar nog gemist? Of is daar niks in veranderd? Blijf je elkaar spreken, bellen?
Maar wij hebben elkaar brieven geschreven.
Oh, echt waar?
Ja. Ja.
Oh, wauw.
Ja. Ja, which reminds me dat ik eigenlijk op je laatste brief nog steeds antwoord moet geven.
Maar je bent veel te druk nu.
Ja.
Hey, laten we even naar de inhoud gaan. Want Aukje, je zei het al, maar Christel gaf het ook al aan. Ik had een stapel boeken liggen. Het is research. Dus jezelf weer even een nieuw verhaal maken. Wat is er gebeurd? Waar ben je toe gekomen?
Nou, ik vind het wel grappig ook om te merken dat wij, zonder dat we allebei dat doel hadden, uiteindelijk toch op een soort vanzelfde soort werkzaamheden uitkwamen. Hè? We hebben bijvoorbeeld ook alle twee een hoofdstuk geschreven in een boek onder redactie van onder andere Onno Hamburger en Erwin Klappen.
Mm-hmm. Over geluk.
Over geluk, ja, ja, precies. Dus dat komt volgend jaar uit. Dus dat vind ik ontzettend leuk dat we beide met heel verschillende verhalen in dat boek staan. Maar ik ergens half mei bedacht ik van, het wordt nu echt tijd om eens te brainstormen over dat nieuwe thema. Dus toen hebben we op 16 mei, weet ik nog, een soort van brainstorm sessie gehad bij Maven Publishing. Hè? Dat is een uitgeverij die bijvoorbeeld ook net dat nieuwe boek van Victor Mits heeft uitgegeven. Ze hebben ook nog een Maven at Work, hè, waar ze sprekers en workshops wegzetten. En samen met hen en met Bertolt Gunster hebben we toen een soort van brainstorm gehad over
Bertolt van Omdenken. Ja.
Die. Hebben we een brainstorm gehad over wat wordt dan een soort van nieuw thema? Wat wil ik echt veranderen? En waar het me wel heel erg om gaat, of dat nou de werkvloer is of relaties in het algemeen, is het echte contact. Een soort van intimiteit zonder dat het schunnig of gênant wordt.
Of heel leuk.
Of heel leuk, ja. Kan ook. Maar waar het mij om gaat is van, hoe zorgen we nou voor dat mensen elkaar echt de waarheid durven zeggen? Want dat staat heel erg in de weg bij het ontwikkelen van mensen. Mensen hebben op het werk vaak een onbetaalde bijbaan. Namelijk dat ze verbloemen wie ze echt zijn. Dat ze indruk willen maken op anderen. Dat ze zich schamen voor de beperkingen die ze hebben. Nou, en zo praten wij wat heen en weer. En toen aan het eind van die brainstorm maakten we eigenlijk gewoon een soort van kladje. En daarop stond ineens de titel Schaamteloos leven en werken. Nou, en vanaf half mei ben ik heel veel gaan lezen, schrijven, mensen interviewen, wetenschappers interviewen, maar ook vrienden over dit thema. En vanaf eind september had ik de eerste, ben ik eigenlijk aan het try-out, een theatercollege met als titel Schaamteloos leven en werken.
Die naam alleen al, die roept al van alles en nog wat op.
Oh ja?
Ja.
Zoals?
Nou, zoals dat ik eerst naar Christel ga. Dat is de cliffhanger dan. Want ik ben natuurlijk ook benieuwd. En hoe ging het bij jou, Christel? Nieuwe thema.
Ja, nou, het nieuwe thema is wel echt een verlengde op het oude thema. Maar in aanloop op de sabbatical las ik in december vorig jaar, las ik in de krant een interview met Laurie Santos. Zij is hoogleraar aan de Universiteit van Yale. En zij was erachter gekomen dat heel veel van haar studenten, hoog opgeleid, een briljante toekomst voor de boeg, dat die eigenlijk doodongelukkig waren. En zij vroeg zich af, hoe kan dat nou eigenlijk? En omdat zij hoogleraar psychologie is aan die universiteit, weet zij ook waardoor dat komt. En zij heeft een cursus ontwikkeld, The Science of Wellbeing. En dat vond ik eigenlijk super interessant. En wat bleek nou? Die cursus heeft zij opgenomen op video. En die kun je gewoon volgen als MOOC, als Massive Open Online Course, achter je bureau. En dan kijk je dus echt naar deze mevrouw Santos. En dan neemt ze je mee in haar colleges. Dan geeft ze je gewoon digitaal allerlei artikelen die je kunt lezen. Je kunt haar slides kun je downloaden. Je kunt filmpjes kijken. Je kunt eigenlijk gewoon een hele cursus aan Yale volgen van achter je bureau. En dat heb ik gedaan. En dat vond ik ontzettend leuk. Eigenlijk om erachter te komen van, wat zijn nou doelen die wij onszelf stellen? Nou, er waren best wel wat doelen die ik in mezelf herkende. Waarom maken die doelen ons lang niet zo gelukkig als we hopen dat we ervan worden? Hoe komt dat dan? Wat doet ons brein? Wat voor gekke dingen hebben we eigenlijk in ons brein, waardoor we dingen nastreven waarvan we denken dat die ons gelukkig maken, maar dat doen ze dus niet. En wat kan je dan wel doen om werk van betekenis te krijgen? Nou, dat vond ik eigenlijk zo fantastisch dat ik heel erg enthousiast was over die MOOC. En toen inderdaad met Erwin Klappen en Onno Hamburger in contact kwam en dacht, dan wil ik ook daar echt wel een boekhoofdstuk over schrijven. En daar ben ik nu ook mee de boer op aan het gaan. Niet in de vorm van een theatercollege. Dat is dan niet helemaal mijn ambitie. Maar gewoon wel echt om te kijken in aanvulling op ons terrein van duurzame inzetbaarheid. Van wat kan je nou als medewerker, als mens eigenlijk zelf doen in je gedrag? Wat kan je veranderen om ook zelf gewoon te werken aan je eigen levensgeluk?
En als je daar nou een label aan moet hangen, hoe noem je het dan?
Nou ja, als je het vertaalt naar werk, dan gaat het wat mij betreft echt over werk van betekenis. En dat betekent in eerste instantie, wat is voor jouw werk van betekenis? En hoe moet je dan je werk craften, boetseren, zodat je ook daadwerkelijk helemaal tot je recht kunt komen? Dus dat is wat ik ervan heb gemaakt. De cursus van Santos is wat breder. Gaat eigenlijk ook over levensgeluk. Maar dat is mooi meegenomen. En dat neem ik ook wel zijdelings mee. Maar dat is voor mijn werk heb ik het wat meer gefocust.
Alright.
Ja.
Nou, dan hebben we twee mooie thema's om straks het uur mee af te sluiten. Wat natuurlijk veel te kort is, want dit zijn onderwerpen waar je boeken over vol kan schrijven.
Zeker.
Ja, hè?
Ja, doen we misschien ook.
Ja. Oh, wat een goed idee zeg. Maar we gaan zo eerst naar onze columnist Marlijn Strik, die onderzoek doet naar humor op het werk. En die hoor je straks.
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glen van der Burg.
Elke maand deelt zij een inzicht over het nut en de noodzaak van humor op het werk. Marlijn Strik is sociaal psycholoog aan de Universiteit Utrecht. En ze strijdt voor meer dialoog tussen de wetenschappers en samenleving. En dat doet ze met verve. Ze doseert over reclame en consumentengedrag. En ze doet onderzoek naar humor. Ze schreef reeds een kinderboek over psychologie, getiteld Tussen je oren. En werkt aan een populair wetenschappelijk boek over de psychologie van humor. En Madeleine, je moet me heel erg excuses, maar ik ben de titel ben ik kwijt. Maar jij, dat geeft jou weer de mogelijkheid om nog een keer de titel van je boek te noemen, die eraan komt.
Humor is een van de pijlers onder het universum. De andere drie ben ik vergeten.
Oh ja, dat was hem. Ja, 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 mooi. Ja. Hey, en Madeleine, een mooie column heb je voorbereid over de morele grens van humor.
Yes. Nou, Glen, vandaag stond er iets interessants in de krant. Namelijk dat Ismaël Akzamai, dat is een jonge cabaretier met een Marokkaanse achtergrond, stopt met optreden. En dat terwijl hij vorig jaar nog in de finale van Kamaretten stond. Een belangrijke talentenjacht voor opkomende cabaretiers. Ismaël stopt omdat hij twijfelt over het verhaal dat hij op het podium vertelt. Dat verhaal bevestigde namelijk op grappige wijze allerlei stereotypen over de Marokkaanse cultuur. Dat het een macho cultuur is, dat zijn vader heel streng is en hem geen liefde en goedkeuring geeft, etc. En wat hij op het podium zegt is niet onwaar, al dus Ismaël, maar hij overdrijft het heel erg. En alleen maar om mensen aan het lachen te maken. Waarom vertel ik dit nou allemaal? Wat heeft dit met humor op het werk te maken? Nou, als je goed luistert naar de grappen die mensen maken op het werk, valt het op dat ze vaak allerlei stereotypen bevestigen. Niet zelden bevestigen grappen allerlei vooroordelen over vrouwen, etniciteit, seksuele geaardheid, noem maar op. En de vraag die ik hier wil voorleggen is, wat moeten we daar nou mee? Moet je zulke grappen nu wel of niet willen binnen je organisatie? Ja, lastig onderwerp natuurlijk. Het opwerpen van die vraag alleen al roept veel reactie op. Je mag tegenwoordig ook niks meer zeggen. Het is toch maar een grapje, hoor je mensen zeggen. Ja, ik kan natuurlijk niet voor u bepalen wat u moet vinden. Wat ik wel kan doen, is wetenschappelijke bevindingen met u delen. En er is namelijk heel veel onderzoek gedaan naar het effect van discriminerende grappen op luisteraars. En laat ik dan even bij het voorbeeld over Marokkanen blijven. Stel, ik vertel tijdens de lunchpauze aan mijn collega's een grap over Marokkanen, waarin ik gebruik maak van het stereotype dat Marokkanen crimineel zijn. Wat doet dat met mijn tafelgenoten? Wordt hun mening over Marokkanen daardoor negatiever? Gaan ze zich anders verdragen ten opzichte van Marokkaanse collega's? Wat blijkt uit onderzoek is dat moppen de mening van mensen niet of nauwelijks veranderen. Wat ze wel doen is bestaande vooroordelen bevestigen. Dus als je toch al een negatief beeld had over Marokkanen, en helaas hebben veel Nederlanders dat, bewust of onbewust, dan wordt dat beeld nog eens extra bevestigd. En dat effect is natuurlijk nog sterker als die grap verteld wordt door een Marokkaan, zoals bij Ismaël Akzamai. Als hij de vooroordelen over Marokkaan al bevestigt, dan moet het toch zeker wel kloppen. Bovendien, en dat is denk ik heel belangrijk, creëert hij hiermee een sociale norm waarin racisme is toegestaan. Die mop kleineert niet alleen Marokkanen, hij relativeert ook het discrimineren zelf. Die mop zegt eigenlijk dat racisme een onschuldige, speelse, best wel grappige bezigheid is. En dat maakt weer de weg vrij voor andere vormen van racisme, zoals buitensluiting, agressie en de acceptatie van ongelijkheid. Ik vind het dus heel goed en ook wel begrijpelijk dat Ismaël stopt met grappen die stereotypen over Marokkanen bevestigen. Tegelijkertijd hoop ik dat hij wel doorgaat met grappen maken. Humor zou de verkrampte manier waarop we omgaan met etnisch verschil namelijk ook kunnen verlichten. De uitdaging is denk ik om grappen te maken die stereotypen niet bevestigen, maar ze juist ontkrachten. Of in elk geval wat verwarring veroorzaken, waardoor er een opening komt voor ruimte, lucht en reflectie. En wat ook kan natuurlijk, is een spot drijven met de discriminatie zelf. Theo Maassen waagde ooit een moedige poging hiertoe. Vroeger, zei Theo Maassen, vroeger was er nooit iets aan de hand met het milieu. En nou heb je hier al die buitenlanders en dan zit er opeens een gat in de ozonlaag. Rara, hoe kan dat? Maar dat mag dan niet gezegd worden. Dan ben je aan het discrimineren. Aldus Theo Maassen. Ik hoop dat dit u inspireert.
Oei. Het is wel ja. een dunne lijn hè, waar we over lopen. Jeetje, mina hé.
Ja. Het is een heel heftig onderwerp. Dus ik hoop dat ik er niemand mee kwets. Maar ik vind het toch een belangrijk onderwerp. Want er is veel discussie over.
Ja, zeker. En vooral mooi dat je het wetenschappelijke inzicht geeft van wat nou het gevolg is. Hè? Want je kan er uren over praten wat je intentie is. Maar ja, als het gevolg is dat je de stereotypen alleen maar verder invrijft. En eigenlijk zegt discriminatie is niet zo erg. Dan moeten we daar maar misschien mee ophouden.
Ja. Het is aan iedereen om zelf te bepalen. Maar ik denk inderdaad wel dat het goed is om de wetenschap er af en toe bij te pakken.
Mooi. En daar zijn we heel blij mee. En dat komt door jou, Madeleine. Dus dank je wel.
Nou, graag gedaan.
En tot
met de uitzending.
Ja, tot de volgende keer. Hoi.
Is goed, hoi.
People Power met Glenn van den Burg. Meer luisteren? people-power.nl.
Aukje Nauta en Christel van de Ven in de studio. We praten over hun sabbatical. Moeten we hier nog even een paar woorden aan wijden?
Ja, ik vond het ontzettend leuke column van Madeleine Strik.
Ja?
Het zette enorm aan het denken. En ook... ik kan me herinneren dat ik ooit nog eens in het opdracht van het ministerie van SZW een dialoogkaart heb ontwikkeld, een koerskaart. Die heette ook Moet Toch Kunnen. En die startte ook met een aantal posters die zij hadden gemaakt. Hè? Dus iemand begroeten met kebabkoning, moet dat kunnen, kan dat, ja of nee. Nou, allemaal van dat soort posters. En ik vond dat een hele mooie manier om het gesprek aan te gaan van welke humor in dit opzicht nu wel en niet kan op de werkvloer. En dat is eigenlijk ook de manier om het steeds weer op te lossen. Als wij het lef hebben om bespreekbaar te maken welke grap wel en niet smakeloos is. Dan komen we een heel eind met z'n allen. En dat raakt eigenlijk ook aan het thema wat ik dan interessant vind om te onderzoeken.
Ja, je zult dat schaamteloos moeten bespreken. Want het is natuurlijk best wel...
Ja. Ja.
Je kan de grens pas vinden en wat wel en niet geaccepteerd wordt als je het er met elkaar over hebt.
Ja, en het grappige is dat, want daar is ook wel onderzoek naar, dat humor vaak een hele goede manier is om dingen waar je voor schaamt bespreekbaar te maken. Terwijl tegelijkertijd ook humor een onderwerp aan zich is wat besproken moet worden op het moment dat je daar mensen mee kwetst.
En is het niet ook vaak een soort schaamlap, juist? Dan van ik durf het niet echt te zeggen, dus ik maak maar een grapje.
Absoluut, ja. En vooral de foute grappen. Ik kan me ook nog wel herinneren, toen ik vroeger student was, had ik als bijbaantje dat ik postbode was. En in die tijd waren er niet heel veel vrouwen die post rondbrachten. En je begon dan altijd met post sorteren, 's ochtends vroeg. En dan was ik vaak ook bron van spot op de een of andere manier. Want het was in Groningen en ik was ook nog een Friesin. En Groningen die houden ervan om Friesen af te zeiken.
En andersom.
Maar het stak andersom ook. Het stak heel nauw. Dus het was een smakeloze grap, Glenn. Nee. Waar was ik?
Bij de postbode.
Bij de postbode.
Dat is spot met je
weggedrukt. Het stak heel nauw. Hè? Want het waren vaak een beetje vrouw-onvriendelijke grappen. Maar ik weet niet hoe ik het kon merken. Maar je kon merken wanneer er liefde in een grap zat. Hè? En respect. En wanneer dat respect totaal weg was. En dat maakte heel veel uit voor mijn reactie op die grappen.
Ja, maar ik kan me ook wel voorstellen dat het ook uitmaakt wat de omgeving daarvan vindt. Ik bedoel, jij kan hem misschien wel veel beter interpreteren omdat je die collega kent of omdat het een vriend van je is. Maar als er een wildvreemde dat langs hoort komen, die heeft dat natuurlijk niet.
Ja, dat wordt steeds meer duidelijk dat bystanders eigenlijk waanzinnig belangrijk zijn bij het...
Een soort meeroken.
Ja.
Toch? Meeroken met meelachen.
Meelachen is vaak nog erger dan één iemand die ergens een grapje over maakt.
Christel?
Nou, wat ik wel interessant vind is, Madeleine heeft het natuurlijk over het thema diversiteit. En daar heb ik zelf ook veel onderzoek naar gedaan. Doe ik ook nog wel onderzoek naar. Zeker in de tijd dat ik bij TNO werkte. En wat me opvalt is, als ik soms nog een praatje hou over diversiteit, dan zeg ik eigenlijk precies hetzelfde als in de praatjes die ik hou over duurzame inzetbaarheid. Namelijk, elk mens is anders. Stereotypen helpen vaak niet om per persoon te kijken wat hij of zij nodig heeft om zich te ontwikkelen. Het grappige alleen is als je het zegt in een lezing die wordt met de titel van duurzame inzetbaarheid voor iedereen. Dan zegt iedereen ja, maatwerk, dat klopt. En als je het zegt onder het mom van we gaan het hebben over diversiteit en inclusie. Dan zeggen heel veel mensen maatwerk, dat is wel heel ingewikkeld hoor. Nee. Dus soms is ook eigenlijk precies hetzelfde zeggen. Maar dan net iets anders labelen, dat kan al helpen dat je dat moedige gesprek, dat je dat makkelijker kan voeren. Dus dat, maar tegelijkertijd is dat natuurlijk heel gek. Dus wat Madeleijn zegt, het is zo'n gevoelig onderwerp. Dus als je het al benoemd van we gaan het over dit onderwerp hebben, dan lijkt het soms al dat je daarmee de randvoorwaarden creëert, waardoor het heel ingewikkeld wordt om het erover te hebben. Dus ik denk dat andersoortige thema's, het goede gesprek, wat is voor jou belangrijk, waar schaam je je voor, welke verlangens heb je, ja, wat heb jij nou nodig om gelukkig te werken en te leven? Volgens mij zijn dat gewoon vragen die we iedereen zouden kunnen stellen. En dan misschien is het een beetje laf dat we daarmee dat thema omzeilen, maar ja, dan hebben we het wel over de dingen waar we het echt over moeten hebben.
Ja. Nou, Aukje, jij gaat het oplossen.
Ja.
Ja, want de schaamte gaat eraf. We gaan schaamteloos worden. Dus we gaan eindelijk eens een keer goede gesprekken met elkaar voeren.
Ja, nou ja, helemaal schaamteloos hoeven we natuurlijk ook weer niet te worden. Want in mijn zoektocht kom ik er ook achter dat schaamte een hele nuttige functie heeft. Hè. Het leidt tot beschaving. Het leidt er ook voor dat we met z'n allen vaststellen van hoe kunnen we een goede groep worden? Hoe zorg je dat je erbij blijft horen?
Ja, want is het een groepsding? Ik bedoel, je hoeft voor jezelf niet te schamen.
Ja, schaamte is heel erg een relationele emotie. Ik bedoel, als jij in je eentje thuis bent, dan
ga je zitten schamen.
Nee, het heeft altijd te maken met anderen die iets zien of horen van jou. Dus je schaamt je altijd ten opzichte van een ander. Je schaamt je soms ook wel voor jezelf. Maar dat is altijd in relatie tot een ander. En daarom vind ik het zo'n interessante emotie. Juist omdat die sociaal is. En juist omdat je hem ook in het sociale moet oplossen. En dan niet door weg te doen met schaamte. Maar door de schaamte onder ogen te zien. En te bedenken welk verlangen zit daaronder. Ja, opdat je je authentieke zelf kunt worden.
Oké, dus als je je ergens voor schaamt, dan zit daar een reden achter. En dat zou wel in zijn verlangen kunnen zijn.
Precies.
Geef eens een voorbeeld, dat ik het snap.
Ja, nou, een heel simpel voorbeeld. Die heb ik volgens mij ook wel eens in een column gebruikt, maar even herkauwen.
Niet iedereen luistert
zo simpel
alles.
Is, daarom. Nee. Maar dit gaat over een schrijfster en journalist. Die werd continu afgewezen. Daar schaamde zich voor. Hè? Want schaamte heeft ook vaak te maken met afwijzing. En toen ergens onder de kerstboom in 2017 bedacht ze een nieuw doel voor zichzelf. Namelijk in 2018 is mijn doel om 100 keer afgewezen te worden. Is haar gelukt? In totaal kreeg ze 107 afwijzingen, maar ook 43 acceptaties, waaronder een van haar stukken in The New Yorker. Daar wilde ze altijd al in publiceren. En dus dat is in een notendop hoe je ermee zou moeten omgaan.
Ja, ja, dus haar verlangen was dat ze heel graag gepubliceerd wilde worden.
Ja, ja, hè, en door te erkennen dat ze zich ergens voor schaamde en die schaamde eigenlijk ook breed uit te etaleren, werden er nieuwe mogelijkheden voor haar geopend.
En wat hebben we eraan in de organisaties?
Nou, heel veel. Want wat we nu vaak zien in organisaties is dat we vaak niet voor onze zwakheden durven uitkomen. Hè, dat wat we niet kunnen, dat verbloemen we heel graag. En dat ontneemt ons eigenlijk de mogelijkheid om te leren. Want als jij niet zegt van, goh, ik weet eigenlijk niet hoe ik een WhatsAppje moet versturen. Ik noem maar wat. Dat is nou iets wat iedereen juist wel kan. Maar doet er eigenlijk niet toe. Maar als je dat niet durft te zeggen, dan kan je ook niet iets nieuws leren. Dus schaamte staat ook heel erg in de weg als we dat niet bespreekbaar maken van groei en leren en ontwikkelen.
En ook, ik kan me ook voorstellen, ook mispresteren, dingen niet doen.
Ja.
Want heel veel dingen heb je ook geen zin in. Omdat je denkt, ik ben daar slecht in. Ik vind het stom.
Ik heb het laatst ook eens heel simpel gevraagd in een workshop van mensen in de Rotterdamse havens, notabene. En dan vroeg ik ook van, waar ben je nou trots op in je werk? En waar schaam je je eigenlijk voor? En bij het trots ging het eigenlijk altijd om van dat ze een klant hadden geholpen. Een collega hadden geholpen. En schaamte, dat had te maken vaak met iets wat ze niet hadden gezegd. En ik kan natuurlijk nog niet generaliseren. Dus ik moet hier natuurlijk nog nog een heel grootscheeps enquêteonderzoek naar doen. Maar ik vind het toch interessant. Hè? Dus vaak ging het erom van, ik had iets tegen mijn baas moeten zeggen, maar dat durfde ik niet. En dus het heeft heel veel te maken met durf. Hè? De lef en het moed om kritiek te geven op je baas. Ja, die hebben we heel vaak niet. Terwijl we daarmee ook de kans ontnemen aan de organisatie. Om ja, misstanden of dingen die handiger kunnen. Om die verder te ontwikkelen.
Ja. Maar het is wel pittig.
Ja.
Toch?
Ja, maar anders even, is het leven
kan
saai,
je,
toch?
Kan je even weer mee vooruit. En ja. Wat ga je ermee doen? Dus hoe, want het is leuk. Hè? Je komt, het is natuurlijk voor de luisteraars interessant. Je komt tot zo'n inzicht. Je gaat er van alles over lezen en doen. En je hebt er een theaterlezing.
Ja,
nee,
theatercollege.
Ja, dat klinkt gezellig.
Nou ja, kijk, wat ik merk dat ik heel erg leuk vind, is niet alleen. Nou ja, je ziet ook een soort van trend op dit moment als het gaat om leren. Dat is meer ervaringsleren. En zo zie ik mijn theatercollege eigenlijk ook. En dat je kennis niet zozeer overbrengt door erover te vertellen of een boek te schrijven. Maar mensen ook ter plekke te laten ervaren
je gaat je wat het
eigenlijk is. Je gaat je rotschamen in eerste instantie. Maar dan hoop ik toch met de mensen in de zaal de ontwikkeling te maken. Nadat ze opeens ja ook bevrijd zijn van hun schaamte of hun schaamte vrij laten stromen op dat ze dan op zoek kunnen gaan naar wat wil ik echt in werk in leven.
Oké, dus je gaat je eerst rotschamen en dan ga je kijken waar komt het vandaan en aan het einde.
Dat is de bedoeling. Ik weet nog niet of het lukt. Ja, ik weet nog niet of het lukt. Ik ben er natuurlijk nog aan het try-outen, maar dat is wel waar ik op uit ben. Ja, want mijn verlangen, als ik nou heb over mijn verlangen, is toch een soort van simpel leven, hè, waarin ik een lezingen houdt over dit thema om echt wat teweeg te brengen in zalen. Daar ook over een boek te schrijven. En daarnaast in organisaties rond te lopen om mensen te ontwikkelen, organisaties te ontwikkelen. Niet alleen omdat dat voldoening geeft, maar omdat daar ook weer mooie verhalen uit voortkomen die ik dan weer in boeken en lezingen kan verwerken. Dus dat is mooi. Wat in brede zin ook die sabbatical voor mij heeft opgeleverd.
Ja. Nou, wil je Aukje de mogelijkheid geven om haar schaamteloos leven en werken theatercollege te try-outen? Tegen een geringe vergoeding, want ze is helemaal niet duur. Dan kun je Aukje bellen. En als je wil weten hoe je er wil bellen, dan bel je mij maar. Als je mij wil bellen, dan ga je maar naar de website. Alright, nou dat was Aukje. Christel, we gaan naar jou. Werk van betekenis.
Ja. Ja,
prachtig. Ja.
Ja,
van Aukje ook hoor, maar vind ik ook prachtig. Vind je het echt, dat is natuurlijk een feest.
Ja.
Ja, wat ga je even, waar ben je achter gekomen? En niet alles, maar één ding van je zegt van dat vond ik opvallend.
Ja, nou wat ik echt opvallend vond is dat dus we heel vaak in ons leven bepaalde doelen nastreven. Hè, die dan met name met werk te maken hebben, die licht ik er even uit. Dus dat je toch vaak denkt, ik wil bijvoorbeeld mooie opdrachten voor gerenommeerde opdrachtgevers. Toch nog een beetje de oude, de grote namen. Hè? We kennen ze wel, de KLM's, de Philipsen, de DSM'en, et cetera van deze wereld. Dat is één. Twee, we willen toch wel graag een zakcentje verdienen. En het liefste meer dan de buurman. Want het is vooral belangrijk dat je relatief veel verdient. Daar ben ik achter gekomen. En wat we dan ook nog graag willen is heel goed presteren. Omdat we bang zijn. En dat relateert heel erg aan Aukjes thema van schaamte om af te gaan. Hè? Dus we denken ook echt dat als we niet goed presteren. Dat dan de hele wereld instort. En dat dan echt alles verloren is. En waar ik eigenlijk achter ben gekomen is dat allemaal dingen zijn die best het nastreven waardig zijn. Maar dat we er niet duurzaam gelukkig van worden. En dat komt omdat we eigenlijk vaak de impact van negatieve gebeurtenissen overschatten. Dus we maken ons veel banger. Dus we zijn veel banger voor slecht presteren. En voor het mogelijke effect wat dat dan zou opleveren dan daadwerkelijk het geval is. En het blijkt dus ook dat je helemaal niet zo gelukkig wordt van een hoog salaris. En die goede baan in de klassieke zin van het woord. Maar je wordt veel gelukkiger van een baan van werk dat bij je past. Waarin jij gewoon minimaal 5 keer per dag kan doen waar je goed in bent. En misschien is dat niet bij een groot organisatie. Kan wel natuurlijk. Maar dat kan ook op een hele andere manier zijn. En hoe zorg je er dan voor dat je voor jezelf werk van betekenis creëert? Hoe kan je dat dan nastreven? Dat is echt wel iets waar ik in geïnteresseerd ben. Ja,
ja zeker. Dat eerste is natuurlijk een mooi inzicht. Maar dat laatste, als je dan denkt, oké, dat wil ik ook wel. Hoe doe je dat dan? Dat is natuurlijk wel even vers 2. Hè? Dat is niet van de een op de andere dag geregeld.
Nee, dat is inderdaad niet van de een op de andere dag geregeld. Wat ik wel mooi vind, is dat je natuurlijk er wel goed over kan nadenken. Hè? Van wat zijn mijn sterke punten? Waar wil ik me verder in ontwikkelen? Wat zijn nou echt belangrijke dingen voor mij? Maar ook terugkijkend en stilstaan bij de dingen waar je echt gelukkig van werd. Hè? Wat zijn die dan daadwerkelijk? Tel je zegeningen. En wat ik wel een heel mooi inzicht vind, waar ik nu dus ook in workshops veel mee bezig ben, dat is een methodiek. Dat heet de WHOOP-methodiek. Die is ontwikkeld door een Duitse hoogleraar. Die heb ik omgetoverd naar WHOOP jezelf naar werkgeluk. En WHOOP is een acroniem. En de W staat voor WISH. Dus wat is je goede voornemen? Wat is je wens in je werk? De eerste O staat voor outcome. Dan kun je dan je wens ook daadwerkelijk omtoveren in een concreet iets. De tweede O staat voor obstacles. Welke obstakels denk je tegen te komen in het ten uitvoer brengen van je wensen? Want ja, waarom hebben we heel vaak dezelfde goede voornemens elk jaar keer op keer? Omdat we onderweg toch zijn vergeten om ze uit te voeren. En de P staat voor plan. Als je dan zo'n obstakel tegenkomt, waarvan je eigenlijk op voorhand wel weet dat je dat tegenkomt, wat ga je dan doen of hoe ga je er dan over denken, zodat je toch over dat obstakel heen komt? Het gaat er niet zozeer om dat je dat obstakel uit de weg ruimt, maar hoe kom jij er overheen? En het is dus een denkmethodiekje. Nou, dat kun je eigenlijk per wens, kost het je ongeveer 5 minuten om dit schemaatje in te vullen. En het is dus wetenschappelijk aangetoond dat mensen die woepen, dat die veel vaker hun doelen halen dan mensen die niet woepen. Dus als je bijvoorbeeld...
En ik kan me voorstellen dat het goed doet op een feestje. Als iemand zegt, goh, wat ben je aan het doen? Ze hebben enorm aan het woepen.
Ja, ja,
en dan
precies.
Dan, hè, wat?
Ja, whoop around. Ja. Whoop away.
Ja. 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 Ik voel een liedje aankomen. Ja. Iets met whoop erin. Whoop, there it is. Ja. Zo.
Ja, en ik heb hem dan bijvoorbeeld... Het is niet echt gerelateerd aan werk. En toch ook weer wel. Hè. Bijvoorbeeld, mijn wens is om minder te snacken. Minder ongezond te eten.
Oh, ik ga heel goed luisteren. Nu. Ja. Ja.
Nou, wat is dan mijn outcome? Mijn outcome is vooral dat als ik straks over het station loop, rond etenstijd, dat ik dan niet gore dingen ga kopen bij allerlei kiosken. Ja. Dus het obstakel is ook tegelijkertijd, als ik met honger op de station, in de stationshal ben, dan krijg ik te veel verleidingen. Dus wat is mijn plan? Dat ik op voorhand, en het klinkt misschien een beetje duf, maar dat ik gewoon 2 boterhammen in mijn tas heb. Nou, die heb ik nu dus in mijn tas.
Ja, wat goed.
En
appel.
Sinds ik dat dus heb, denk ik nog steeds, oh, ik zou echt heel graag een stuk pizza willen. En
maar je
dan
hebt
eet
een
ik
alternatief.
Toch die boterham. Ja, ja,
ja.
En
ja,
zo
heel slim.
Kan je dat ook doen voor uitdagende taken of als je meer wil bewegen. Of, dus het werkt echt.
Maar Christel, vind je dan niet eigenlijk verschrikkelijk dat we die stations dan helemaal volgebouwd hebben met al die verleidingen? En wordt het
al die gevulde koeken.
Het is afschuwelijk. Ja. Ja. En, maar zo is het ook met werkgeluk. Hè. Ik ben erachter gekomen, je kunt als mens zelf heel veel doen. Maar natuurlijk werkt het veel makkelijker en gaat het allemaal sneller. En is het beter als je omgeving meedoet. Dus als de stations als inderdaad gewoon een soort kaal stalinistische
met heel veel appels
zijn. Met alleen,
met alleen maar appels. Nou, ik kan heel gezellig appels en
nou, mag ik daar nog een kleine anekdote over vertellen?
En dan sluiten we af en dan is het uur voorbij.
Oké, nou ja, ik bedoel, omdat ik dan wel eens klaag hè, bij van die tankstations over van, dan willen ze iets aansmeren hè, bij de koffie.
Ja.
En dan soms dan zeg ik van, waarom vragen jullie dat? Vind ik een vervelende vraag, want dan wordt mijn wilskracht weer getergd.
Tankje wordt
overmaakt. En toen kreeg ik ze als antwoord terug, ja, we hebben het ook wel eens met appels geprobeerd, maar die koopt niemand.
Nee.
Ja, scripted jobs. Dat is ook geen werk van betekenis volgens mij. Maar dat is weer een heel ander verhaal.
Dat zijn mensen die moeten dat zeggen. Die willen dat helemaal niet zeggen.
Nee.
Want dan zien ze inderdaad iemand zoals ik die eigenlijk die mars helemaal niet moet eten. En dan zeggen ze, dat is nog gebruik maken van de aanbieding. Ik zou het niet doen.
Daar doet Alicia Grande doet daar onderzoek naar. Hè? En die is er dus echt achter gekomen dat van dat soort activiteiten die je als werknemer moet doen, dus dat je servicegericht moet zijn, dat je echt de kans op depressiviteit vergroot. Dus het is ook echt gewoon aangetoond slecht.
Slecht.
Yes.
Alright. De conclusie van dit uur samen met Christel van der Ven en Aukje Nauta is dat ik vind dat we dit 1 keer per half jaar moeten doen.
Nou, wat gezellig.
Vind je niet?
Ja.
En dan doen we het onvoorbereid. Volgende keer hoeven we het niet over het sabbatical te hebben. Maar dan gaan we het gewoon hebben over wat ben je de afgelopen half jaar tegengekomen. Wat wil je delen met de wereld. En dan volgens mij gaan we dikke pret hebben.
Goed idee.
En als jij nou als luisteraar denkt nee alsjeblieft niet. Laat me ons dat dan weten. En als je denkt ja alsjeblieft wel. Vinden we dat ook leuk om te weten. En dat kan dan natuurlijk via alle daarvoor bestemde kanalen. Ik zal zo nog wel even melden hoe en waar. Maar eerst natuurlijk bijzonder veel dank aan Aukje Nauta en Christel van der Ven. Fijn dat jullie weer helemaal terug nieuw en improved zijn. Superleuk.
Vinden wij ook.
Ja,
dankjewel.
Fijn dat jullie er waren. Wil je nou meer luisteren? Kan dat natuurlijk via peoplepower.radio of via alle daarvoor bekende podcast apps die daar zijn. Daar vind je ons. Dan google je even op People Power Podcast en dan vind je ons. En in het volgende uur, dan moet ik even kijken hoe het ook weer zat. Oh ja, het volgende uur komt Inge Postma langs. Zij is van de ABN AMRO Foundation. En dan gaan we praten over het nut en de noodzaak van maatschappelijke betrokkenheid voor medewerkers. En dat hoor je in de volgende aflevering van People Power. Fijn dat je luisterde.
Meepraten of meer programma's? people-power.nl